Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 31, vers 17 en 19. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, 17 en 19. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen we uit Psalm 119 de versen 13 en 14 in de berijming van weerklank. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zegt, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen de schriften vanochtend, gemeente, in het Oude Testament, in het Bijbelboek Richteren. En we luisteren samen naar Richteren 3, vers 12 tot en met 30. En dat is tegelijk ook de tekst voor de preek van vanochtend. Richteren 3, vers 12 tot en met 30. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eglon, koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en ze namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan, Ehud, de zoon van Gera en Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een el, en hij gordde het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. Het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: ik heb een geheime zaak voor uw koning. Deze zei: stilte. En alle die om hem heen stonden, gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet, hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik, en de darminhoud kwam eruit. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op, de deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden ze: hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek. En ze bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen ze de sleutel en deden open, en zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam terwijl zij wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en hij ontkwam naar Sehira. En het gebeurde toen hij daar aankwam, dat hij op de bazuin blies in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit. En hij zei tegen hen: volg mij, want de Heere heeft uw vijanden de Moabieten in uw hand gegeven. En ze daalden achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen ze de Moabieten, ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd en het land had 80 jaar rust. Tot zover onze schriftlezing. Zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden. Heere onze God, u die in de hemel woont, maar die ook over de aarde regeert. U prijzen we nu, we zijn samengekomen in de kerk in uw huis, op deze eerste dag van de week. Op de dag van uw opstanding, Heer Jezus Christus, die de bevrijding betekent voor alle die van u zijn, en de bevrijding voor heel uw schepping. Heer, we naderen tot u ook op de bevrijdingsdag van ons land, van ons volk, waar we mogen gedenken dat we in vrijheid mogen leven. En we bidden, Heere, geef ons de ware vrijheid. De vrijheid niet alleen dat er geen oorlog is, dat de kanonnen zwijgen, dat er geen bombardementen plaatsvinden. Maar die vrijheid waardoor we als vrije mensen met een vrij en een vrolijk hart mogen leven onderweg naar uw grote toekomst. Heere, maakt u ons vrij, vrij om de weg van uw geboden te lopen ten einde toe, vrij om u te dienen, voor u te leven, vrij van de banden van de zonde en van de dood. En Heere, daarom bidden we u, geef ons uw evangelie te horen. Uw evangelie, dat u, Heere Jezus Christus, de bevrijder bent, degene die uw volk verlost. Zegent u ons ook in de verkondiging van uw woord, als we diep uit het Oude Testament horen over de richter, de rechter, de verlosser, Ehud. Geef, Heere, dat we onderwijs mogen ontvangen, maar geef ons bovenal te leven in die vrijheid die u toen schonk, voor 80 jaar, maar die u in Christus ten volle schenkt, voor altijd. U kent ons, Heere, u weet wie we zijn. U weet ook op hoeveel manieren we gebonden kunnen zijn. Hoe onvrij we kunnen zijn. Soms terwijl we het ervaren. Soms terwijl we dat helemaal niet in de gaten hebben. Heere, spreekt u ons aan. Geef dat we ons gekend mogen weten door u. Dat we dat ook merken mogen, ook in de verkondiging. Ontdekt u ons er ook aan en laat u het zien als we nog gebonden zitten, als we vastzitten. Wijst u ons onze schuld aan en maakt u ons daarvan vrij. Weest u ook ons als gemeente nabij, want het raakt ook ons als er leden van de gemeente wegvallen, ook al leefden ze maar op afstand mee, ook al was het al jarenlang moeilijk om contact te krijgen, maar heren, ook zij horen er toch helemaal bij. Zo naderen we tot u. U aanschouwt de moeite en het verdriet op dat we het in uw hand zouden geven. We bidden, heren, ook als we straks onze gaven mogen geven voor het werk van de diaconie en voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, dat u die gaven wilt zegenen. En dat u geven wilt dat ze tot zegen mogen zijn voor het werk in uw kerk en koninkrijk. De praktische noden die de diaconie op het oog heeft, op allerlei manieren binnen de gemeente en daarbuiten. En ook in het werk dat aan de TUA mag gebeuren. Heren, zegent u ons daar. In het studeren, in het doseren, in het publiceren, in het delen van wat we hebben ontdekt en gevonden. Geef ons, heren, dat we dicht bij u, bij uw levende woord zijn en blijven. Dat we vreugde vinden in u en dat we daarvan ook mogen delen, ook ten dienste van de kerken. Wilt u ons zegenen, heren? Zegent u ons ook alle zoals we in de kerk zijn hier op dit moment? Of dat we meeluisteren op dit moment of later? U kent ons. U doorgrondt ons. U weet wie we zijn. Heren, spreekt u ons aan en schenkt u ons uw genade. Uw genade waardoor we nieuwe moed krijgen om verder te gaan. Uw genade waardoor we tot stilstand komen misschien en tot bekering. Uw genade waardoor we u nog meer lief krijgen. Heren, u weet wat we nodig hebben. Schenkt u het ons in ruime mate. En geef dat deze dienst mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Want u bent het waard om te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging vandaag en alle dagen van ons leven. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en laten we daarbij zingen uit Psalm 124, vers 1, 3 en 4. Psalm 124, 1, 3 en 4, bij de inzameling van de gaven. Zoals gezegd, de tekst is Richteren 3, vers 12 tot en met 30. Straks na de preek zingen wij Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7 na de verkondiging. Gemeente, de brutalen hebben de halve wereld. Ja, die mensen die zijn er. Die wagen wat, hebben lef. En ze komen er vaak nog mee weg ook. Niet altijd, maar meestal wel. Past dat nou eigenlijk ook bij God? Lef. Of zelfs brutaliteit. Kan dat? Kerkmensen zijn over het algemeen behoorlijk voorzichtige, oppassende mensen. Je wordt geacht om niet brutaal te zijn, toch? En lef. Nou ja, als we een beetje voorzichtig doen, is misschien beter, toch? Zo werkt dat toch bij God? Nou ja, we hebben vanochtend een geschiedenis voor ons. Wat je daar verder ook van denkt. Maar het gaat wel over lef. Die Ehud, die durfde wel. En uiteindelijk, ja, hij noemt de naam van God erbij. Of die nou een opdracht had van God. Maar hij noemt de naam van God erbij. En hij komt ermee weg en het wordt nog gezegend ook. Zou dat kunnen? Dat we af en toe ook moeten durven. Ook dingen die we niet helemaal kunnen overzien. Durven in de vrezen des Heren. Het thema van deze preek is de Richter Ehud. En we letten op drie dingen. We letten allereerst op zijn mini-zwaard tegen de maxi-koning. Vervolgens letten we op de rechter die het recht buigt. En ten derde letten we erop dat hij een leider is op zijn tijd. Ehud met een mini-zwaard tegen een maxi-koning. Een rechter die het recht buigt en een leider op zijn tijd. Het gaat helemaal mis in Israël. Niet één, niet twee, maar drie vijanden. Een drievoudige vijand. Moab neemt het initiatief met Eglon voorop. Maar Ammon en notabene ook Amalek sluiten aan. En Amalek, dat is altijd al de aardsvijand geweest van Israël, al vanaf de woestijntijd. Amalek valt je van achteren aan. Amalek is als een slang die je in de hiel bijt. En het is pijnlijk wat er gebeurt. Het is de situatie waarin Israël nog maar net het land heeft veroverd, wat heet. In het begin van het Bijbelboek Richteren lees je dat het allemaal niet zo succesvol was. Zo in het hartland, zeg het gebied van Juda en van Benjamin, dat gaat nog. Maar hoe verder noordelijk je komt, hoe moeilijker het is. En de stam Dan, de meest noordelijke stam, die komt er zelfs niet aan toe om het gebied in te nemen. De Kanaanieten zijn in het land. En telkens opnieuw lees je in dat Richterenboek dat er een richter is, eigenlijk een rechter, iemand die de dingen recht zet, ook wel verlosser geheten, die van God een opdracht krijgt om de boel recht te zetten en dan daarna, dan zakt het weer af. Maar nu is het wel extra pijnlijk, want het staat erbij met zoveel woorden, ze nemen de Palmstad in. De Palmstad, dat is de mooie naam voor Jericho. Jericho, de eerste stad die ze hadden ingenomen in het beloofde land. Die stad waarvan de muren waren gevallen, die stad. Wordt nu de residentie van koning Eglon. Een symbool van dat de inname van het land eigenlijk ongedaan is gemaakt. En ze weer terug zijn bij af. 18 jaar lang duurt het. Het is een geweldig lange tijd. Wij gedenken vandaag de bevrijding van 5 jaar bezetting. 18 jaar. Dat is lang. En het is de tijd van het jaar dat er een schatting moet worden gebracht. Een prijs moet worden betaald. Ja, zo ging dat. Zo'n vijandige macht die vestigde zich in een centrale stad. Die beheerste vandaar dat hele gebied. En die legde dan een soort belasting op aan het volk dat was onderworpen. En dat is natuurlijk vernederend als je dat geld moet gaan betalen. Was het geld, misschien waren er ook dieren bij, maar hoe dan ook. Het is een schatting. In het Hebreeuws staat daar een mincha. Het woord dat wordt gebruikt voor de offergave. Ja, dat krijg je ervan als je bij de Heere vandaan gaat. Je kunt wel denken, ik wil niet aan de Heere offeren. Maar dan ga je aan anderen offeren. In dit geval aan koning Eglon van de Moabieten. Ze komen om de jaarlijkse offergave, of in ieder geval de periodieke offergave, te brengen aan Eglon. En over offers gesproken, dit gedeelte is vol van offertaal. Dat woord Eglon klinkt als het Hebreeuwse woord voor kalf. Nou ja, en hij wordt uiteindelijk ook als een kalf afgeslacht. En er zijn meer woorden die wijzen op offers, zoals die schatting. En zoals de plaatsnaam Seira, geitje, waar Eglon uiteindelijk naartoe gaat. En wat er verder opvalt, dat is het grote tegenover het kleine. Want die Eglon, koning kalfje, die is zeer vet. En dan moeten we niet direct met onze schoonheidsidealen van vandaag aankomen. Dat was een teken van luxe. Als je enorm dik was, dan betekende dat dat je niet heel hard hoefde te werken. En dat je de mogelijkheid had om veel calorieën tot je te nemen. Dan was je dus rijk. Dan was je machtig. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Zo keken ze er toen tegenaan. Eglon was zeer vet. En tegenover die mega koning, die maxi koning, staat dan Eglon, staat dan Ehud. En die komt met een mini zwaard, een dolk is het meer. Schattingen lopen een beetje uiteen, er wordt gedacht aan een centimeter of 18 à 20. Knap gemaakt, scherp aan beide zijden, te verbergen onder de kleding. Offertaal. De taal van groot en klein. Maar het gaat ook heel veel over handen in dit gedeelte. De schatting wordt gebracht door de hand van Ehud. En die Ehud, ja, die is linkshandig, toch? Een mooie geschiedenis. Eindelijk erkenning voor linkshandigen. Ja, ik ben zelf ook linkshandig en zo zullen er meer zijn. En dan lees je over Ehud en dan denk je, ja, linkshandig zijn is onhandig met een schaar en weet ik wat allemaal. Maar Ehud, hè, die linkshandige, die deed het dan toch maar mooi. Toch is er waarschijnlijk iets anders aan de hand met die linkshandigheid. Letterlijk staat er in de grondtekst, hij was gebonden aan zijn hand. En als je verder kijkt naar plekken waar die uitdrukking voorkomt, dan valt op dat het gaat over mensen die juist heel veel kunnen. Je leest erover in Richteren 20 vers 16. Onder al dit volk waren 700 van de beste mannen gebonden aan hun hand, ofwel linkshandig. Ieder van hen kon haarfijn met een steen slingeren zonder te missen. Hey, zouden die mensen nou speciaal zijn geselecteerd op hun linkshandigheid? Nee, dit betekent, er waren mensen die waren zo getraind, dat ze wapens konden hanteren, niet alleen met hun rechterhand, maar ook met hun linkerhand. Die waren getraind met beide handen, dan was de ene arm gebonden en dan moesten ze toch vechten. En zo moesten ze dan zien de slinger te hanteren. Dat was een elitekorps. En je leest het ook in 1 Kronieke 12. Daar lees je over de helden die in de strijd hielpen, gewapend met bogen. Ze gebruikten de rechter en de linkerhand om stenen te slingeren en om pijlen te schieten met de boog. Ze behoorden tot de verwanten van Saul uit Benjamin. Hey, Benjaminieten, net als Ehud. Dus Ehud is niet, misschien jammer voor de linkshandigen onder ons, maar Ehud is niet zozeer linkshandig als wel getraind in een elitekorps, het korps mariniers, daar is hij geweest. En hij kan wapens hanteren met beide handen. Dat is een operatie voor de commando's ook die hij gaat uitvoeren. Dat is wat we hier lezen. Een militaire precisieoperatie. van iemand die koelbloedig precies weet wat hij moet doen. Die zijn eigen wapen kan maken. Die zelf een plan heeft uitgedacht. En die dat zo handig doet dat hij iedereen te slim af is. Handig, ja. Dat zwaard dat zit dubbel verborgen. Normaal droeg je een zwaard, dat was dan wat langer, dat droeg je boven je kleding. Dat is ook handig, want je moet erbij kunnen. Maar Ehud, die draagt het onder zijn kleding en dan ook nog eens een keer aan de rechterkant. En dan denk je, ja, oké, maar een zwaard is een zwaard. En ze zullen je toch wel fouilleren op het moment dat je bij die koning komt. Maar ja, dat was blijkbaar niet nodig, want ze hielden de nodige afstand. Ze komen daar namelijk om die schatting te brengen. En Ehud voert die club mensen aan. En zelfs al was er een zwaard ontdekt, nou ja, hij was onderweg gekomen, hij was met een waardetransport gekomen, ja, mag hij zich misschien verdedigen? Dus dat wekt allemaal geen argwaan. En Ehud maakt van die situatie gebruik. Om de boel te verkennen. En als hij dan eenmaal dat bedrag heeft betaald. Dan gaat hij terug. Ja, dan gaat hij eerst terug. En hij stuurt die mannen met wie hij was. Stuurt hij weg. En hij blijft alleen over. Hij gaat tot aan Gilgal. Daar staan afgodsbeelden. En opnieuw, dat is buitengewoon pijnlijk. Want in Gilgal, daar moeten geen afgodsbeelden staan. Daar zijn de stenen opgericht als teken van de trouw van de Heere aan het verbond. Maar in plaats van een plaats waar de Heere wordt gevreesd en een herdenkingsplaats van Gods trouw, is het nu een plek van afgoderij geworden. En Ehud gebruikt ook dat. Want bij Gilgal keert hij om, zodat hij kan zeggen, ik ben tot aan Gilgal geweest, daar waren afgodsbeelden. En dan doet hij alsof hij daar de een of andere openbaring heeft gehad. Alsof daar een godswoord hem te binnen is gekomen, dat koning Eglon direct moet horen. Ja, hij veinst het allemaal. Hij komt daar opnieuw binnen bij koning Eglon. En hij zegt, koning, ik heb iets geheims. Dat is niet voor ieders oren. En Eglon zegt dan het enige wat hij in de hele geschiedenis zegt. En daardoor komt hij niet snuggerder uit de verf. Hij zegt alleen, shh. En die dienaren die weten wat dat betekent. En die verwijderen zich discreet, zodat Ehud en Eglon samen overblijven. En dan gaat Ehud een stapje verder. En hij zegt, ja, dat geheim dat ik voor u heb, koning, dat is een godswoord. En Eglon, uit eerbied voor dat godswoord, staat op. En zo maakt hij het Ehud des te makkelijker om dat zwaard in hem te steken en hem te doden. Dat zwaard, het kleine zwaard, dat verdwijnt in die megakoning, zodat nota bene de darminhoud eruit komt. Daar ligt hij dan, die megakoning met dat mini-zwaard in zich. En het gaat nog verder. En met kennelijk genoegen schrijft de schrijver van het boek Richteren het op, hoe slim Ehud weet te ontkomen. Hij doet de deur op slot. Ja, hoe doet hij dat? Was dat een slot dat je van binnen en van buiten kon bedienen dan? Hoe zit dat dan met die sleutel? Waarschijnlijk deed hij hem van binnenuit op slot. En dat toilet waarvan die dienaren straks denken dat koning Eglon erop zit. Ja, dat toilet, dat had natuurlijk ook een uitgang, dat kun je je voorstellen. En Ehud gebruikt die uitgang om eruit te komen. En hij is al lang een eind weg als die dienaren er eenmaal achter komen. Die dienaren, die staan maar te talmen en die staan maar te aarzelen. In de grondtekst is dat nog duidelijker, omdat er telkens staat, en zie. Ja, dan staan ze daar te wachten en denken ze, ja, hij doet misschien wel zijn behoefte. Zo zal het ook wel hebben geroken, waarschijnlijk. En ze blijven wachten. En uiteindelijk, en zie, doen ze de deur open en zie, daar ligt hun leider dood. Wat een geweldig verhaal. Er zijn vast mensen in de kerk van wie dit een van de favoriete verhalen is uit het Oude Testament. Wat spannend. Klein duimpje tegen de reus. Een actie waarbij je aan de Mossad moet denken en zo. Wat knap. Wat een lef. Werkt God zo? Met dat soort verrassingsacties? Met dit soort vormen van lef? Dan kan het maar zo dat een heel klein groepje mensen toch de overwinning behaalt. Er hoeft er eigenlijk maar één te zijn. Eén die de leiding neemt. Eén die de moed heeft. Eén die het inzicht heeft om die grote, machtige vijand tegen wie eigenlijk niemand op kan te doden. Is dat niet het verhaal dat we in allerlei schakeringen telkens opnieuw in de Bijbel lezen? Het verhaal van David tegen Goliath. Maar het verhaal bovenal van die ene Joodse man, Jezus Christus, die die grote vijand, die grootste vijand, de dood, heeft overwonnen. Zo werkt God in deze wereld, dus verkijk je er niet op. Denk niet, ja, wij zijn maar zo klein en we zijn maar zo onmachtig en we kunnen er toch ook niks aan doen en wij kunnen dat natuurlijk allemaal niet. Ehud zag het. Zien wij het ook? En durven wij ook? Ja, er zit ook wel een andere kant aan deze tekst. En vanaf de vroege kerk is daar heel veel over geschreven, want die Ehud, die heet dan wel een rechter, een richter, maar hij buigt het recht wel. Er waren een paar dingen heilig in het Oude Oosten en nog. Dat is het gastrecht. En dat is als je iemand een vrijgeleide geeft. Ja. Kijk, om die schattingsbetalingen goed te kunnen laten verlopen, was het nodig dat er harde afspraken waren. Dus die onderdrukten, die kwamen met de prijs die ze moesten betalen. Ja, die vonden dat natuurlijk niet leuk. Die waren van huis gegaan knarsetandend. We moeten weer betalen. En ze betaalden natuurlijk veel te veel. En ze voelden zich onderdrukt, want ze werden ook onderdrukt. Ja, dus er zat allerlei gevoel en animositeit bij. En er waren er harde afspraken. Tijdens zo'n onderhandeling of betaling of uitwisseling deed je elkaar niks. Ja? Dus die onderdrukten, die zouden dat moment niet gebruiken om in opstand te komen. Dat was de regel. Deden ze dat wel, dan konden ze ook op een verschrikkelijke reactie rekenen. Maar de onderdrukkers, die boden vervolgens ook echt een vrijgeleide aan die onderdrukten. Want vaak waren het natuurlijk de leiders die kwamen met die prijs. En ja, wat is er nou handiger dan dat je die leiders bij elkaar hebt en dat je die uitmoordt en dat dan dat volk helemaal radeloos is. Dan kun je de prijs nog verder opschroeven. Maar dat gebeurde niet. Dat waren harde afspraken. Een vrijgeleide moest je respecteren. Als je dat niet deed, ja, dan wisten alle volken in de omgeving ook, dat volk is niet te vertrouwen. En dan vroeg of laat, dan moest je daarvoor de prijs betalen, want niemand wilde meer handel met je drijven. Zo ging het. Een vrijgeleide moet je respecteren. Maar wat doet Ehud nou? Hij beschaamt het vertrouwen van Eglon. Ja, hij doet dat heel erg handig. Want volgens de letter van de wet misbruikt hij het vrijgeleide niet. Want dat was al gebeurd, toch? De betaling was geweest, ze waren weggegaan, het was klaar. En als hij dan weer terugkomt, ja, dat is een nieuwe situatie. Ja, dat is inderdaad wel heel erg handig. Maar zelfs als dat zo is, hè, dat het net aanpast binnen de wetten van het vrijgeleide, dat Ehud daar heel creatief in is. Maar dat het nog net wel kan. Wat hij zegt, dat kan toch niet? Hij zegt, ik heb een geheimpje voor u, koning. Ja, ook daarvan kun je nog zeggen, ja, nou ja, misschien is dat, ja, eigenlijk nog wel humor, hè, dat het geheimpje, dat het zwaard is. Maar hij zegt, ik heb een woord van God voor u. Ja, en ook daar zou je nog kunnen zeggen, ja, het Hebreeuwse woord voor woord kan ook zaak betekenen. Hè, ik heb een zaak van God voor u en de zaak van God voor u is dit zwaard. Daar hebt u hem. Maar dan nog, had Ehud inderdaad die opdracht? Was hij door God aangewezen om dit te doen? Dat lezen we eigenlijk helemaal niet. Was dat wel zo? Liegt Ehud hier niet gewoon? En dan notabene als richter, hè, als rechter, dan heb je toch een voorbeeldfunctie voor het hele volk. Als nou het hele volk op deze manier met de waarheid omgaat, waar blijf je dan? Als iedereen zo elkaar een beetje probeert te bedriegen met dat je letterlijk misschien net aan de waarheid spreekt, maar ondertussen bedrieg je alles bij elkaar. Hoe zit dat? Nou ja, het is wel duidelijk dat de rechter Ehud lang niet zo zuiver is als Otniel bijvoorbeeld, degene die ervoor kwam. Die hield echt schone handen en dat doet Ehud niet. De vraag is of het anders kon. Dat volk dat moest toch worden verlost van Eglon. En dus gebruikt Ehud onorthodoxe middelen. En als je verder leest in dit Bijbelboek Richteren, dan kom je nog wel meer onorthodoxe middelen tegen, die uiteindelijk toch ook passen in Gods grotere plan. En dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat hoort helemaal niet, dat is niet zoals het bedoeld is. Maar dan is de vraag aan u, aan jou wel, lukt het jou wel goed om schone handen te houden in deze wereld? Lukt het u om moreel 100% zuiver te zijn? Of is het niet zo dat die mensen die denken dat ze moreel 100% zuiver zijn op één gebied, ja, dat er op een ander gebied soms van alles mis is, maar daar kijken ze gewoon even niet naar. Drukt dit gedeelte en dit hele Bijbelboek ons niet met de neus op de feiten? Wij leven in een gevallen wereld. En vaak moet je kiezen uit twee kwaden. En het ene kwaad is Eglon zijn gang laten gaan en het volk onderdrukt laten worden. En wat komt er dan van terecht? En het andere kwaad is dat je hem bedriegt. Maar dat was hier dan toch passend. Ja, zegt iemand, maar hoe moet je dan handelen in deze wereld? Nou ja, dat is ook heel erg ingewikkeld. Hoe meer verantwoordelijkheid je draagt, hoe ingewikkelder het wordt. Je zult maar burgemeester zijn. Ja, of een andere functie hebben in het openbaar bestuur. Je zult maar een centrale functie hebben in een groot bedrijf. Nou, om dan alles 100% christelijk gereformeerd op te lossen. Of dat je gaat lukken. Of moet je er dan maar wegblijven? Zeggen, nee, daar beginnen we dan maar niet aan. Waar wilde je dan eigenlijk wel aan beginnen? Wat kun je in dit leven doen waarbij je compleet schone handen houdt? Het is een illusie. Wij hebben al helemaal geen schone handen bij het begin. En we gaan ze zeker niet schoon houden. Schone handen houden in deze wereld zit er niet in. Ja, moet je dan alles maar goed praten en is dan alles maar goed? Nee. Wat Ehud doet is toch de Heere gehoorzamen. Door middel van al die scheve dingen die er ook in zitten en die acties waarvan je denkt, ja, kan dat nou of kan dat nou niet? Uiteindelijk moet de Heere over ons oordelen en hebben we ons eigen geweten als kompas. Jazeker, zo is het. Zo is het in deze wereld. Het boek Richteren drukt ons alleen met de neus op de feiten. En over die leugen gesproken, ja, wat is nou een leugen? U kent vast ook wel die verhalen over de oorlog, dat er dan onderduikers ergens zaten en komt er iemand aan de deur en die vraagt, hebt u onderduikers? Ja, moet je dan ja zeggen of mag je dan ook nee zeggen? Ja, natuurlijk. Mag je dan ook nee zeggen? waarheid in deze wereld betekent niet dat je altijd keurig alles zegt zoals het letterlijk is. En hoe is het dan letterlijk eigenlijk? Maar waarheid, dat is dat je hem dient die de waarheid is. Dat je de levende God dient. En diegene die daar aan de deur staat en die onderduikers uit je huis wil slepen en die ze wil doden, die is duidelijk in dienst van de leugen. Daar zit de leugen. En Ehud, ja, natuurlijk zegt hij dit. En natuurlijk opereert hij zo. Want die Eglon, dat is de koning van de leugen. Dan zegt iemand, dat is wel mooi makkelijk. Nee, dat maakt het juist extra moeilijk. Het is mooi makkelijk om altijd alles te zeggen zoals het letterlijk zich aan je voordoet. Dat is niet zo moeilijk. Het is wel vrij bot. Als je altijd overal maar direct van zegt wat je ervan denkt. Of hoe het zit. Wij Nederlanders staan er onbekend. Maar het is lang niet altijd wijs. Het is lang niet altijd wat God van ons vraagt. Het is juist moeilijk. Om in die situatie te zoeken. Wat is nou Gods weg? Wat verlangt de Heere van mij? Hoe hebben mensen daarmee geworsteld? Ook in de Tweede Wereldoorlog. Mag je nou bijvoorbeeld meewerken aan een aanslag op Hitler? Je mag niet doden. Je mag niet doden. Ja, je mag niet doden. Dus klaar? Nee, dat is niet klaar. Maar mag je dan liegen en bedriegen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat was toen, je kunt zelfs zeggen, geboden. Er kunnen situaties zijn waarin het allemaal zo donker is dat je moet kiezen uit allerlei kwaden en elk kwaad lijkt een enorm kwaad. En dan moet je toch kiezen. Hoe doe je dat? Ziende op wie de Heere is. Afhankelijk van hem. En dan zullen mensen je niet altijd begrijpen misschien. Nee. Maar die mij oordeelt is de Heere. Dat vraagt dus juist een heel scherp inzicht in wat God vraagt. En daarmee zijn we bij het derde. Ehud is een leider op zijn tijd. Hij past helemaal in die richtere tijden. Hij gaat voorop. Hij blaast de ramshoorn, hij blaast de shofaar, hij roept iedereen bij zich en nu wordt hij de legerleider. Eerst heeft hij in zijn eentje die gevaarlijke actie uitgevoerd. Je moet maar durven, je moet maar zo koelbloedig zijn. Ja, het is ook genade. En dan daarna, dan gaat hij voorop en hij zegt, volg mij. En de Moabieten worden verslagen en 80 jaar, 2 generaties, is er rust. 74 jaar geleden met ons land bevrijd. Ehud door zijn actie, eenmansactie en vervolgens zijn leiderschap, 80 jaar rust. Wat een held. Wat een richter inderdaad. Hoe is het nou bij ons? Zien wij nou ook waarop het aankomt? In het gewone leven zijn we ondernemend genoeg. Hebben we lef. Weten we kansen te benutten. En wie weet zijn we ook wel eens die brutale die de halve wereld heeft. Maar hoe is het nou in de dienst van de Heere? Hebben wij zulke leiders? Zijn wij zulke leiders? Zijn wij zulke mensen? Is het niet vaak zo in de kerk dat de mensen met lef het inzicht missen? Een ijver maar zonder verstand. En dat de mensen met inzicht het lef missen. Om te zeggen wat er gezegd moet worden, om te doen wat er gedaan moet worden. Ehud had het inzicht en hij had het lef. En zo verloste hij het volk. Wat hebben we dat nodig? Zullen we niet bidden om de geest van wijsheid en de geest van moed? Niet om doldriest maar van alles te gaan doen, nee. Maar om te zien waarop het aankomt. Want alleen maar alles houden zoals het altijd geweest is. Ja, dat is het toch niet. En alleen maar luisteren naar wat de mensen willen. Ja, daarmee kom je er ook niet. We hebben Gods geest nodig. Nou, nog één ding. Ik kan me best voorstellen dat u denkt, of dat je net dacht, toen ik zei, nou, favoriete geschiedenis van veel mensen uit het Oude Testament, dat je denkt, ja, maar het is wel bloederig, hè? Als je ziet dat er uiteindelijk 10.000 Moabieten worden afgeslacht. Ja, dat waren ook vaders en broers en zonen. En wie weet waren er ook wel vrouwen bij. Dat is toch verschrikkelijk. Is dat de manier waarop wij worden verlost? En dan is het wel goed om naar die nieuwtestamentische redder, verlosser, rechter te kijken. Jezus Christus. Hij ging de vijand tegemoet. Niet met een klein zwaard onder zijn kleding verborgen. En toen een van zijn discipelen toch het zwaard erbij pakte, en omdat hij niet zo goed kon mikken, het oor van de knecht van de hoge priester eraf sloeg. Toen zei Jezus, doe dat zwaard weg. Jezus Christus verlost. Niet door het zwaard. Niet door geweld. Maar door ten onder te gaan. Door zich te laten doden. Dat is iets, dat hadden wij mensen nooit bedacht. Zo ver ging ons inzicht niet. Zelfs de slimste en handigste commando, militair, marinier bedenkt het niet. Want nee, als je gedood wordt, ja, dan ben je uitgeschakeld. Dan kun je niet meer van waarde zijn. Maar Gods gedachten waren hoger dan onze gedachten. En Jezus Christus met een moed die verder gaat dan de moed van Ehud, ging richting de vijand. Ongewapend, onbevreesd. En hij heeft de dood overwonnen, want hij is opgewekt. En zijn rijk komt. Maar alle zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen. Waar alle oorlog voorbij is gegaan. Maar er vrede zal zijn, want hij zal regeren. De psalm zegt, van de zee tot aan de zee, van de rivier, de Eufraat, tot aan de einden van de aarde. Hij regeert overal. En zijn rijk komt. Zullen we daar naar uitzien. En tot die tijd strijden en overwinnen in zijn naam. Ja, ook met moed. Met lef. En vol vertrouwen op deze Here. Die de vijand heeft overwonnen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we belijden het u dat het ons vaak aan moed ontbreekt en aan inzicht of aan beide. We bidden, Heren, geeft u ons inzicht in wat u van ons vraagt in deze tijd. Maakt u ons gehoorzaam aan de waarheid in Jezus Christus, onze Heren. Leer ons zien, Heren, in uw gebod, om dat pad van licht dat u in deze donkere wereld hebt gemaakt dan ook te gaan, te wandelen tot het einde toe. Scherpt u onze gewetens om afgestemd te zijn op wat u tot ons zegt, wat u van ons vraagt. Schenk ons, Heere, uw genade om vol vertrouwen de weg te wandelen achter u aan. Heere, laat uw rijk komen, zo bidden we. Uw rijk van vrede en van recht. We beseffen het, Heere, dat het niet alleen voor de rechterentijd gold, dat ook de rechters niet vrij waren van gebreken. Vandaag de dag zien we het. Onder ons, onder christenen. Maar Heere, geeft u ons vertrouwen op u. En laat uw rijk komen. En geef dat we onderweg naar uw rijk vol vreugde u mogen dienen. Breekt u, Heere, af alle werken van de boze. U deed dat toen met het rijk van koning Eglon dat voorbij ging. U hebt, Heer Jezus Christus, alles volbracht en u hebt de dood en de zonde overwonnen. Verbreekt u zo ook elke macht die zich tegen u verheft. En laat ons in vrede leven. Brengt u ons, Heere, vanmiddag ook weer bijeen rondom uw woord. Zegent u ons ook dan. En hoort u ons om Christus wil. Uit genade. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. En vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.